Goedemorgen. Ik vind het altijd wel leuk om jullie te kijken, hè? Weet je, je gaat dan gewoon lachen. Ik geloof dat het zo gezond is. En jullie, maar ook mensen die jullie via op een andere locatie kijken. Ik groet jullie. Dat vind ik leuk en ik geloof gewoon dat we dan dichter bij elkaar komen. We zwaaien naar elkaar en we heten jullie welkom bij ons. Ruimte genoeg. We gaan het vanmorgen hebben over de kracht van geloven. Geloven en de kracht die daarin is. En geloven, wat valt er ontzettend veel over te zeggen, hè? Ik zou een hele morgen kunnen vullen. En ik ben bang dat ik uiteindelijk dan denk van, Gert, wel een hoop onzin. Dus dat ga ik niet doen. Want ik vind geloven zo breed. Geloven dat het morgen mooi weer wordt. Geloven die persoon de presidentsverkiezingen gaat winnen. En geloven dat jouw kind, kleinkind, dat Sven diploma gaat halen. Ja, en dan valt het heel anders uit. Is de uitslag van levensbelang? Nee, ik geloof het niet. Het kan wel een teleurstelling zijn. Maar het leven gaat gewoon verder. Wat we vanmorgen gaan doen, we gaan het hebben over Bijbels geloven. En dan kom ik op heel gauw, als het gaat om Bijbels geloven, op Hebreeën 11, vers 1. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat zie je bij het. Grote letters. En waarom? Omdat het mij trof. Het gaat over het geloof. Niet dat geloof. Het geloof. Het gaat dus niet over geloof. Het kan van alles zijn. Nee, het begint met het. En dat treft mij. Het is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is Bijbels geloof. Dus niet, het kan dit zijn. Maar ja, oh, wacht eens eventjes. Het kan misschien ook wel dat zijn. Het is absoluut. Aan geen twijfel onderhevig. Dat geloof. Dit geloof is stabiel. En het geeft jou en mij, hou vast. Zekerheid. En als we in de tijd waarin we nu leven iets nodig hebben, heel hard nodig hebben, is het zekerheid. Zien niet op wat voor ogen is, niet zien op de vertrouwde dingen. Sommige dingen kunnen zo vertrouwd zijn. Nee, onze ogen in alle situaties op u, o God, gericht. Op uw geloof. Wat verstaat u onder geloof? En op wat u ons belooft. Dat gaan geloven. Het geloof. Denk maar na over het geloof van God. En dan noem ik het woord beloften. Welke beloften geeft u ons, geeft God ons? Nou, dan ga ik bijvoorbeeld naar Genesis 3, vers 15. Laten we beginnen het eerste Bijbelboek, Genesis. Dat gaat over het gebeuren in de Hof van Eden. En de Satan verleidt dan de mens om ongehoorzaam te zijn aan zijn schepper. Het triest gebeuren. En wat een verdriet brengt dit teweeg. Verdriet bij God. Ja, allereerst bij hem. Denk maar daar maar eens aan. Hoe het God verdriet doet, hoe de dingen gaan. Het raakt hem in zijn hart. Die mens. Zeer goed geschapen. En wat een verstoring in de persoonlijke ontwikkeling van jou. Wat er gebeurt in die Hof van Eden. Angst komt er in het leven van Adam en Eva. Een onbekende en voor hen nog een hele ongekende emotie. Hoe gaat het nou verder? Het leven gaat verder met een belofte van God. God spreekt de Satan namelijk als volgt aan. Hij zegt, vervloekt ben je Satan, omdat je dit gedaan hebt. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. En nu komt het. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. En het nageslacht van de vrouw, dat verbrijzelt jou de kop. En jij bijt het in de hiel. Ja, dat is, jij bijt het in de hiel. Maar wil het accent leggen op het nageslacht van de vrouw, verbrijzelt jou de kop. Hier Gods reactie op de ongehoorzaamheid van de mens. Vijandschap tussen jouw Satan en de vrouw. Dus niet tussen God en de mens. Dat trof mij. Niet tussen God en de mens. Maar tussen het nageslacht van de Satan en het nageslacht van de vrouw. Als je over vrouw gaat en grijpt, snap je wel dat het natuurlijk niet alleen maar over Eva gaat. Maar het gaat over nageslacht. Het gaat over de mensen die komen na Adam en Eva. En het nageslacht van Satan zal dan het nageslacht van de vrouw in de hiel bijten. Maar haar nageslacht zal zijn kop vermorzelen. Daar zet ik een uitroepteken achter, want dat vind ik mooi. Dat hou ik vast en dat geloof ik. We noemen dat wel de moederbelofte. Een basisbelofte waar alle verdere beloften van God op voortbouwt. Met deze belofte verzekert God de mens van zijn blijvende liefde. Van zijn trouw aan de door hem geschapen mens. God gaat met de mens verder. Hoe ver? Totdat Gods bestemming met zijn mens voltooid is. De mens staat er niet alleen voor. Jij staat er niet alleen voor. God blijft trouw aan hem, aan jou. Aan zijn plan met de mens. En God ziet het altijd voor zich, en wij ook denk ik van, die eenheid van mensen die gewillig, heel vrijwillig en enthousiast kiezen voor die gemeente die God wil stichten. De gemeente van God. Die plan van God, het zijn mensen die ervoor kiezen om lid te worden van deze gemeente. Mensen die Jezus volgen. En het Jezus volgen houdt erin die zich laten dopen in water. Die zich laten dopen in Heilige Geest door Jezus. Mensen die zich onderdompelen in de woorden die God spreekt. We hebben het vanmorgen over luisteren gehoord, Jannie. Om ons onderdompelen in de woorden die God spreekt. Mensen in hun leven de kracht van het geloven in Gods woord gaan ervaren. En dat gebeurt als je daarop toelegt. Het is een prachtige ontwikkeling van de mens en persoonlijkheid. Zijn karakter. Geestelijke groei. Helaas is er tegenwerking. Door het nageslacht van Satan, dat hoorden we net. En het nageslacht bestaat uit afgevallen engelen die met Lucifer aan het hoofd in opstand zijn gekomen tegen God. Wij noemen ze demonen. En samen vormen deze demonen het rijk van de duisternis. En zij verzetten zich tegen het tevoorschijn komen van de mens Gods, waar God er zo naar verlangt. Dat gaat over jou. Dat gaat over mij. Zoals we hier zitten, zoals we leven. Ze bijten de mens in de hiel. Die activiteiten van die demonen vertragen de ontwikkeling van de mens. En ze zijn erop gericht dat die mens niet tot Gods bestemming met hem zal komen. Daar proberen zij tenminste te voorkomen. God belooft ons dat aan deze tegenwerking een einde komt. God gelooft hier heiliging. Het is aan de mens, aan jou en mij, om te geloven in de belofte die God geeft. Wij geloven dit dubbele punt. Die volmaakte zonen van God gaan er komen, zeker weten. Geloven, het is een vast vertrouwen. Het geloof. Het geloof is onbetwistbaar, onwrikbaar. Het is een ijzersterke overtuiging. God op zijn gesproken woord geloven. Abraham deed dat. In Genesis 15, vers 6, lees je over Abraham. Hij geloofde het woord van God. En daarom verklaart God hem rechtvaardig. Daar staat Abraham. En God belooft hem in Genesis 15 dat hij een groot nageslacht zal krijgen. Kijk naar de sterren, Abraham. Kun je ze tellen? Probeer het eens. Zo talrijk, Abraham, zal jouw nageslacht worden. God belooft aan Abraham een volk dat niet te tellen zal zijn. Ja, en dan zie ik iemand naast Abraham staan op dat moment. Abraham, hoeveel kinderen heb je? Nul, zegt hij. Ja. En dan duurt het inderdaad heel even voordat zijn zoon Isaac geboren wordt. Het geloof van Abraham wordt danig op de proef gesteld. En tenslotte in de Bijbel wordt hij toch geprezen vanwege de volharding van zijn geloof. Je kunt dan denken aan het natuurlijke nageslacht van Abraham, maar denk ook vooral aan wat Jezus zegt: zij die werkelijk in de Zoon geloven, dat zijn kinderen van Abraham. Isaac, Abrahams zoon, wordt geboren. Isaac is de zoon van de belofte. Een beloftezoon. En we komen in de Bijbel nog zo'n beloftezoon tegen. Jezus. En als we het dan hebben over zijn nageslacht van Jezus, geen kinderen in de natuurlijke wereld. En zijn volgelingen? Nou ja, als hij sterft aan het kruis, hoe groot is op dat moment dan het aantal van zijn oprechte volgelingen? Zijn gemeente? Waarom zeg ik dit? Dat vind ik belangrijk. Verkijk je nooit op de grootte van jouw gemeente. Verkijk je nooit op het aantal. In de moederbelofte horen we over de huwbijter. De duivel met zijn helpers, weet je nog? En daar hebben wij mee te maken ook in de gemeente. Huwbijterij. Wat is de belofte? De kop van Satan wordt vermorzeld. Er komt een einde aan zijn heerschappij. Het rijk van Satan en het rijk van de dood worden teniet gedaan. En wij? Wij mogen nu leven in het aangename jaar des Heren. Ja, welk jaar is dat? Nu, ja? Nu? Het is geen kalenderjaar, het is nu. Dat niet, ik kwam erop van het aangename jaar des Heren, is het jaar dat Gods gemeente tevoorschijn komt. Daar zijn we mee bezig, daar richten we ons op. Gods gemeente gaat tevoorschijn komen. En in dat jaar leven wij. In het jaar dat Gods gemeente wordt voltooid. In Openbaring 21 wordt een visioen beschreven dat Johannes te zien krijgt. Het nieuwe Jeruzalem. Het heilige Jeruzalem. Dus niet geografisch aan te wijzen. Dus niet het natuurlijke Israël. Maar het bijzondere van deze stad vind ik ook van, je vindt in die stad geen tempel. En waarom niet? Omdat de Heer de Almachtige God is haar tempel. En het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. Heel de aarde zal vol zijn van uw heerlijkheid, o Heer. Dat vind ik een heerlijke zin. Het is een heerlijke zin als je erin gelooft. Ik zie jou wel glimlachen, Aline. Ik vind het echt, heel de aarde zal vol zijn van uw heerlijkheid. Dat vind ik geweldig. En het visioen, het geeft echt een kijkje in de voltooiing van Gods gemeente. De gemeente waar jij voor kiest. Ieder van ons. De gemeente waar ik voor kies. Het gaat dus over jou en mijn toekomst. En laat dit vooral een bemoediging zijn voor jou wanneer je door barrières en geloof en dingen heen moet, ziektes, moeilijke situaties heen moet. Want die willen namelijk jou, het geloof hierin willen ze afleiden. Van dat geloven, dat vaste geloof. Laat dit voor jou, het visioen, het geloof zijn dat voor jou vaststaat. Het bewijs van datgene wat je nu nog niet ziet. Wat geloof jij? Kun jij zeggen, mijn geloof is een vaste grond van de dingen die ik hoop. En een bewijs van de zaken die ik niet zie. Geloven is zo belangrijk. En weet je wat bijna nog belangrijker is? Hardop uitspreken wat jij gelooft. We gaan naar Genesis. God heeft gedachten. Hij ziet een en ander voor zich. Ik denk heel veel. Maar dan horen we hem zeggen, uitspreken, er zij licht. En er is licht. Na het uitspreken van deze woorden. Er is kracht in ons geloven. Maar ons geloof wordt extra bekrachtigd door het uitspreken van ik geloof dat. 1 Samuel 17, David en Goliath. Zie je daar staan, die twee volken, op die ene berg de Filistijnen en op die andere berg Saul en de strijdbare mannen van Israël. En ertussenin die vallei. Ja, als ik het woord vallei hoor, dan word ik een beetje blij. Omdat ik er iets voor me zie van groen, ruimte, de hemel blauw, soms in die vallei bloemen en zo. Daar word ik helemaal blij van. Ik zal eens kijken of we iets kunnen vinden ervan, een idee te hebben. Kijk zo, die ruimte. En we hebben ze, dat toen Adrie in Zwitserland waren, hebben ze wel eens gezien, vol met bloemen. Daar denkt u er maar even bij. Zit dat te zien. En er gaat zo'n rust vanuit. Maar ja, daar hebben we het nu niet over. Want die vallei, wat gebeurt daar? Kijk, dat gebeurt er. David en Goliath. Als je kijkt bij die Goliath, die agressiviteit, die spierenballen, die kracht, die intimidatie. Goliath, een kampvechter. En hij vertegenwoordigt de Filistijnen. En zijn lengte is 6 ellen en een span. Meer dan 2,85 meter. Wanneer, hoe hoog is die?
3,20 meter.
3,20 meter. Oh, ze had hij kunnen lopen? Oh, ik had het hoop voor niet. Oké, okay. Nou, hij was heel groot. Ja, oké. Okay. Maar hij laat zich horen. Luid en duidelijk. Hij schreeuwt. En hij daagt de tegenstander uit. En Sauls mannen, die laten zich intimideren. Ze sidderen. En Goliath daagt uit en we horen hem zeggen, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Hij wil een één op één gevecht. De spanning is te snijden. Dan meldt David zich aan. Hoe kijkt David nou tegen de situatie aan? Hij hoort de Filistijn Goliath. En de mannen van Israël stellen hem op de hoogte. Die vertellen hem van, heb jij die man wel gezien? Hij is gekomen om Israël te honen. David kijkt. Hij denkt. En hij spreekt uit. Hij zegt, wie is deze onbesneden Filistijn? Dat hij de geleden van de levende God durft te honen. Het volk Israël heeft best weet dat hun God een levende God is. En dat hij hun God is. En wat kunnen ze ermee? Nou, ik mis het geloof in je levende God. Ik mis het geloof van u bent de God die ons redt. Want angst en beving hebben de overhand. En ze komen in ademnood. En dan Eliab, die oudste broer van David, die ontsteekt in woede als hij dat jonge broertje van hem, David, met die man hoort praten. Waarom ben je hier? Wat doe je er eigenlijk? Ga terug naar de plek waar je hoort, bij de schapen. Weg jij. De broers van David, ze moeten niks van deze pottenkijker hebben. Het doet me denken aan de broers van Jezus. Ze moesten in het begin van zijn bediening niks van hem hebben. Hij is niet bezinnen. Berg hem op, zeggen ze. Maar David, de man die mij zo boeit, hij laat zich niet intimideren. Goliath moet het namelijk hebben van zijn uiterlijke verschijning, zijn postuur. Hij is uitgerust met een bronzen helm op zijn hoofd, een bronzen werpspies op zijn schouders en zijn enorme speer en zijn gebrul. Een brullaap, dat is hij. En David, zo geheel anders. Hij kijkt naar zijn tegenstander. Hoe groot is deze Filistijn in de ogen van David? Wat denk je? Zoiets? Ik denk erover na, hè? Hoe groot is die? Ja. Maar David is verbonden met de levende God. Van hem ontvangt hij innerlijke kracht. Hij weet, niet door kracht, nog door geweld, maar door de geest van God. En zichtbaar harnas, dat kan David niet redden. Hij weet dit en wijst het heel beslist af. David weet, ik moet het hebben van de helm van heil op mijn hoofd. En het zwaard van David, dat is het woord van de levende God die hij dient. David gelooft. En wat hij gelooft, horen we hem duidelijk uitspreken naar Saul. Want luister maar. De Heere, die me uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Dan neemt David zijn staf in zijn hand, die staf die hem versterkt. Hij kiest 5 gladde stenen uit de beek, legt ze heel zorgvuldig in zijn herderstas en zijn slinger heeft hij in zijn hand. En zo treedt David zijn tegenstander tegemoet in deze gezindheid. En Goliath ziet dit aan. En hij moet hardop lachen. Je zegt, wat krijgen we nou? Een hond die op me afkomt. Hij gaat zo hard lachen. David zegt, jij komt naar me toe met een zichtbaar zwaard en speer en een spies. Maar ik kom naar jou toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die jij gehoond hebt. Vandaag zal de Heer jou in mijn hand overleveren. Ik zal jou verslaan en jouw hoofd van jou wegnemen. Hoor je iets van die kop vermorzelen? David gelooft. En hij spreekt wat hij gelooft hardop uit. Het is zo belangrijk. Hardop uitspreken wat jij gelooft. God weet wat in jou is. Hij kent je door en door. Maar de demonen echter niet. Die kunnen niet in je binnenste kijken. Je zal ze moeten laten horen wat jouw geloof is. Net zoals David hier doet. Heel het volk van God weet nu waar David in gelooft. Waar hij zijn kracht vandaan had, dat kunnen ze weten nu. Zijn bron van kracht. Maar ook Goliath hoort het. Ook de demonen horen het. Heel het rijk van de duisternis hoort David aan. Hoort jou aan. Als jij in geloof hardop uitspreekt waar jij op bouwt. Waar jij in gelooft, ook in moeilijke situaties. Hardop uitspreken wat jij gelooft. En weet je wat er dan gebeurt? De duivel gaat sidderen. Dat gebeurt. Hardop uitspreken. Ik lees erover en ik denk erover na. En weet je wat er gebeurt? Al lezende ga ik erin geloven. Dus niet blijven steken in de gedachten, maar hardop laten horen waar jij in gelooft. Ik vertel iets heel persoonlijks. Ik stond op het rooster voor gespreksleiding. En de dagen ervoor werd ik hevig aangevallen. En ik werd zo onder spanning gezet. Niet door mensen, maar door demonen. En niet alleen overdag. Want overdag, dan kon ik nog redelijk hanteren. En dan ben je nog wat min of meer weerbaar. Maar s'nachts, vooral s'nachts, ik kreeg het benauwd. En ik maakte Adrie wakker. En samen hebben we toen deze geesten aangezet in de naam van Jezus te verdwijnen. Te wijken. Want in de preek die we gingen bespreken, ging het ook over een psalmist. En die psalmist had het over zijn angsten. Had het over benauwdheid. En ik zei wel, ik voelde me hartstikke een. Nog meer dan 100% bijna met die psalmist. Ik wist helemaal waar hij het over had. Ik begreep me helemaal. Benauwdheid, angsten. Maar tegelijkertijd waren er ook gedachten over ruim ademhalen. Noem het geestesadem, wat ik zo'n mooi woord hoor. Misschien zeggen sommigen het een ouderwets woord. Ik vind het prachtig, ik noem het steeds weer. Beademd worden door de geest van God in hele moeilijke, benauwende situaties. Dan ervaar je namelijk een tweestrijd. Voor mij was het een kwestie van twee kampen. Het kamp van de Filistijnen daar en het kamp van de levende God die ik dien daar. Anders gezegd, het demonenleger tegenover Jezus overwinnaar. Ik ging toen een lied uit mijn hoofd leren in die tijd. Ik zal het je laten zien. Het is lied 124 van Opwekking. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u. En ga in uw naam. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u. En ga in uw naam. Wie van jullie kent het lied? We gaan het zingen.
Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam gaan. Sterk in uw kracht,
veel meer zingen. Heerlijk. En dat vond ik gaf. Ik sterk in uw kracht. Dat is zo mooi. Als je in die benauwde situatie dit gaat zingen. En kan pakken in geloven. Uit gaat zingen. Uit gaat spreken. Het tweede couplet, dat ga ik niet helemaal noemen. Maar het gaat dan over dat je je eigen zwakheid voelt. En wat ik dan toch mooi vond. Toch rijst in mij een lied van over. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op u en ga in uw naam. Toch rijst in mij. Heer, wat bent u benauwd bij? Wat is dat gebeurd? Ik vond het mooi om het jullie te kunnen vertellen. En dan ben je er zo mee bezig. En ik moet even zeggen van, die woorden, met deze woorden, leefde ik dus naar die bewuste avond van die gespreksleiding toe. En ik had van tevoren gezegd, Heer, dit gaat hard uitgesproken, dit gaat een gave avond worden, het wordt een feest. En dat werd het. Zo. Geloven in de voltooiing van Gods gemeente. God schept de mens met een doel. Het is zo gezond om jezelf af te vragen van, of God te vragen, met welk doel hebt u mij toch geschapen? Het is belangrijk dat je in de stilte komt, met welk doel ben ik hier? Waarom ben ik hier op aarde? In de loop van de tijd wordt het doel mij steeds duidelijker. Heer, ik geloof dat ik hier ben om mee te bouwen aan de voltooiing van uw gemeente. Hier geloof ik in en hier spreek ik hardop uit. Hier kies ik heel bewust voor. Kiezen voor gemeentebouw. We gaan met elkaar even naar Nehemia. We lezen in het Bijbelboek over de opbouw en herbouw van Jeruzalem. En Nehemia hoort dat de stad is verwoest. Maar op dat moment verkeert hij in ballingschap in Perzië. En de koning ziet aan Nehemia dat hij intens verdrietig is. Hij zegt, Nehemia, je bent niet in orde. Je hebt hartenpijn. Ken je het woord? Hij zegt dat, hartenpijn. Dat vond ik zo mooi. Wat mij trof dus de bewogenheid van Nehemia met die verwoeste stad. Het is toch de stad van zijn God. Maar zeker ook de bewogenheid van deze heidense man. Van deze heidense koning. En Nehemia krijgt een verlof van de koning terug te gaan naar zijn land om daar herstel aan te brengen. Wat gebeurt er dan? De Samaritanen daar proberen de herbouw te beletten. Felle tegenwerking. We komen namen tegen van Sanballat en Tobia. Dat zijn tegenwerkers van de voltooiing van Gods plan. Dat zijn hele voorname gasten in het Rijk van de Duizenden. Noem ze maar grootvorsten. En dan gaat het over heel bijterij. Ze willen het plan tegenhouden om die stad van God te herstellen. Je komt ze zelf ook tegen. Dat merk je. Maar de strijd gaat door. En Nehemia en zijn medewerkers gaan door om hun werk, beter gezegd Gods werk, te voltooien. En hoe werken ze? Met één hand doen ze het werk en met de andere hand houden ze de spies vast. En onder hoongelach bouwen ze steen voor steen. Bid en werk. En wat ik dan zo mooi vind in Nehemia 4 vers 6, het hart van het volk was erop gericht om te werken. Mensen, het hart van het volk was erop gericht om te werken. Nu onze gemeente. Wij maken onderdeel uit met elkaar van Gods gemeente. En belangrijk is dat we streven naar eenheid. Niet alleen in ons denken, maar zeker ook in ons doen. Omzien naar elk gemeentelid, in het bijzonder naar hen die niet in staat zijn om fysiek hier aanwezig te zijn. Dat vind ik heel belangrijk. En wat ook speelt, wat belangrijk is voor ons, dat we scheiding maken tussen mens en macht. Ik geloof dat we daar met elkaar nog heel veel werk aan hebben. Dat we veel meer, nog merk ik bij mezelf, veel meer scheiding moeten maken tussen mens en macht. Ga het maar eens doen, dan is er steeds minder veroordeling bij jou. Het is vrede. Scheiding maken tussen mens en macht. Jezus is hier ons zo duidelijk in voorgegaan. Laten we hem hierin volgen. En ja, we ondervinden tegenwerking. Hield bij de rij. En wat doen we? Laat ons hart erop gericht zijn om te werken. En laten we met elkaar stug doorbouwen. We verkijken ons niet op de aantallen, maar we laten ons ook niet intimideren. We laten ons ook niet door de duivels en demonen bedreigen. Wees ervan overtuigd. Wij met elkaar zijn een bedreiging voor hem. Weet je dat geloof? Wij zijn een bedreiging voor hem. Wees een David. Wees een Nehemia. Kijk zo naar je vijanden. En treed je vijand tegemoet in de naam van de Heer. Wat in ons vaandel staat, Jezus overwinnaar. God, wij horen u zeggen, mijn gemeente wordt voltooid. Wij geloven en spreken hardop uit, God, onze God, uw gemeente wordt voltooid, want u heeft het laatste woord. Ik laat erover nog iets zien. God, u sprak uw scheppingsgedachte uit. En de woorden klonken, er zij licht. En dat licht scheidde zich van de duisternis. U schiep en riep de mens tot leven. Het hen de levensadem ingegeven. Geschapen met het vermogen u op uw woord te geloven. Straks is voorbij alle slavernij en heel bij terrein. Wij gaan tot onze bestemming komen. Ontwikkelen van kind tot zoon. Een ereplaats op uw troon. Uw gemeente komt tot volheid. Engelen blazen de bezuin. Een open hemel vol van vrede. Een aarde vol van heerlijkheid. Ik ga jullie vragen om samen met mij hardop uit te spreken het laatste blokje vanaf uw gemeente. Uw gemeente komt tot volheid. Engelen blazen de bezuin. Een open hemel vol van vrede. Uw aarde vol van heerlijkheid. Amen.